Welkom bij Op de Barkruk, de podcast van het Café Theaterfestival. Mijn naam is Julian, ik ben eigenaar van Wijnbar Vinvin en bij mij aan de bar, Op de Barkruk, ontvang ik de makers die dit jaar geselecteerd zijn voor het CTF. Ik wil alles van ze weten, van het idee achter hun voorstelling tot aan de samenwerking die ze aangaan. De voorstellingen zijn te zien op het Café Theaterfestival in Utrecht, 2 tot en met 5 maart, Arnhem, 17 en 18 maart en Rotterdam, 24 en 25 maart. Kijk op cafetheaterfestival.nl voor alle speeltijden. Nou, in de binnenstad, we zitten echt in de binnenstad hier.
Ja.
De bussen razen voorbij hier door de Nobelstraat. Is het Nobelstraat of Nobelstraat?
Nobelstraat.
Ik Nobelstraat. Denk Nobelstraat.
Ja, hier, Nobelstraat. Deze discussie hebben wij ook al vaak gevoerd.
Ik heb twee stralende mensen tegenover me zitten. Stel jezelf even voor, alsjeblieft.
Ik ben Fleur Mennega. En ik ben theatermaker, theaterdocent en actrice.
Ik ben Matthijs Temper. En ik maak met Fleur onze voorstelling Retropia als theatergroep Dystopia.
Ja. En eigenlijk mist onze productieleidster Meerte nu, die ook bij de harde kern zit. Dus we zijn met z'n drieën zijn we Dystopia.
Dystopia. Hoe lang bestaat Dystopia al?
Ik denk dat we in 2021 dat we echt plannen zijn gaan opzetten. Maar Matthijs en ik kennen elkaar van de HKU, hier op Jans Kerkhof, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. En daar maken we eigenlijk al sinds ons tweede studiejaar vandaar. Maak wel voorstellingen samen. Dus ik moest regies maken. En samen met Matthijs heb ik daar iedere keer concepten voor gemaakt. En is hij gaan schrijven. In eerste instantie dus ik regie en hij schrijven. En nu staan we op het CTF ineens zelf te spelen. Dus dat is een hele omslag opeens geworden.
Dus eigenlijk deed jij regie en Matthijs deed het schrijven.
Ja.
Dus je was eigenlijk helemaal niet bezig met spelen.
Nee, het was ook niet de bedoeling dat we dat vaker zouden gaan doen. Maar dan hebben we dat vorig jaar bij onze eerste voorstelling voor het eerst gedaan. Met het idee, laten we gewoon eerst zoveel mogelijk zelf doen. En dan zien we wel waar we tegenaan lopen. En eigenlijk ging het heel goed als we zelf speelden. Dus toen zijn we het nog maar een keer gaan doen.
Ja, toen dachten we, we bouwen nu ook een naam op met onze hoofden in de hoofdrol, zeg maar. En ons als duo. Dus het zou ook wel heel gek zijn nu als we opeens toch weer losse acteurs erbij zouden halen en het zo zouden doen. En we halen ook daarnaast ook gewoon toch wel veel plezier uit het spelen. Altijd even tijd nodig, maar we hebben ons niet voor niets weer opnieuw ingeschreven voor het Café Theaterfestival. Het is de tweede keer dat we meedoen.
Ja, dat wist ik. Matthijs, heel even, want jij schreef dus eerst. Is het dan makkelijker om het karakter wat je zelf bedenkt, of je mag het karakters noemen zo, om dat zelf tot leven te brengen, in plaats van dat je het een ander tot leven ziet brengen, want je hebt natuurlijk al een idee en ik kan me voorstellen dat een andere acteur daar iets mee doet wat jij misschien niet bedacht hebt, dat allebei de kant op kan.
Ja, het kan inderdaad twee kanten op. Het voordeel is dat ik zelf precies weet hoe ik een bepaalde tekst bedoeld heb, dus hem ook precies zo kan spelen en kan uitspreken zoals ik het bedoeld heb tijdens het schrijven. Aan de andere kant kon het ook wel heel fijn zijn wanneer een acteur er nog een eigen twist aan gaf, waar ik zelf nooit op gekomen was bijvoorbeeld.
Nee. Is dat in deze voorstelling, heb je vanuit je productie en vanuit Fleur misschien iets veranderd aan de karakter? Ik neem aan dat jij de voorstelling geschreven hebt.
We hebben dat samen geschreven.
Oh. Ja. Dus we zijn echt in alles, zitten we op één lijn. Dus maken samen, schrijven samen en spelen samen.
Ja.
En zijn er dingen die je veranderd hebt zien zijn in het maken van de voorstelling?
Hoe bedoel je dat?
Nou, je hebt eerst iets geschreven samen en dan ga je het spelen. Heb je daarin zien veranderen vanuit de tekst naar de werkelijkheid?
Nou, ik denk dat wij ook wel heel veel andersom werken. Ja. Dus dat we ook wel heel veel schrijven vanuit improvisaties, vanuit gewoon ideeën, maar gewoon uitproberen. En ik denk dat onze personages ook best wel dicht bij onszelf liggen. Nee. Dus dat het een soort van overdreven, gefictionaliseerde versies van onszelf zijn. Ik vind het moeilijk om het zo te zien van papier naar spel. Want ik denk dat het echt een wisselwerking is. Ja. Van we beginnen met spel en dan zetten we op papier en dat gaan we dan weer spelen en dan passen we het weer aan. Dus het verandert eigenlijk constant.
En waar begint het dan? Waar begint de voorstelling met maken?
Een thema wat ons fascineert begint eigenlijk altijd uit. En dat gaat in heel veel brononderzoek, als in TED-talks. We zoeken naar psychologen die iets over het onderwerp kunnen zeggen. Of mediaspecialisten. Dat hebben we voor deze voorstelling in ieder geval gedaan. Dus
wat is het onderwerp? Ook.
Nostalgie zijn we vanuit.
Dus je bent TED Talks gaan zoeken op nostalgie.
Ja.
Allemaal oude polygoonjournaals gaan bekijken.
Nou ja, wat is voor ons nostalgie? We zoeken het altijd eerst bij onszelf. Dus, want ja, dat, we kunnen dat het beste vanuit onszelf doen. En toen zijn we gewoon een lijst gaan maken. Wat houdt voor ons nostalgie? En kunnen die in categorieën verdelen? En zijn hier mensen die hier iets slims over hebben gezegd? Of mensen die zich nog meer interesseren in dit thema? En vanuit daar ga je op een gegeven moment scènes schrijven. Dus als je dan over een bepaald onderwerp... Als je het binnen nostalgie kom je weer andere subonderwerpen tegen. Dus bijvoorbeeld weemoed, als in van of een geromantiseerd verleden. Of zo even de motor op de achtergrond. Maar dan kom je allemaal weer subthema's kom je daarin tegen. En daar gaan we dan gewoon op een gegeven moment vanuit schrijven. Van oh, laten we allebei... vanuit deze bron die we nu hebben gevonden, allebei een scène schrijven. En dan hoeft dat nog niet in een verhaallijn te passen of wat dan ook. Maar gewoon wat kan er ontstaan vanuit deze bron die we interessant vonden. Dit artikel wat we hebben gevonden of dit filmpje wat we hebben gevonden.
En wat is nostalgie voor jullie dan?
Nostalgie is voor mij het verlangen naar een geromantiseerd verleden. Als in je daaraan vast blijven houden. Ja.
Ja, dat geromantiseerde verleden, dat is wel, dat is wel een belangrijk iets, denk ik. Een herinnering, een fijne herinnering aan iets wat, wat niet meer terugkomt. Of zo.
Ja. Ja, het verlangen naar een stuk in het verleden.
Ja.
Maar het kan ook positief zijn, toch? Nostalgie kan iets moois zijn.
Ja, zeker. Ja. En dat is wat wij ons dus hebben afgevraagd tijdens dit proces. Want onze voorstellingen hebben altijd dystopia, dus dystopisch. En wat ons ook zo fascineerde aan dit onderwerp is dat nostalgie maakt dus een grote opmars in tijden van crisis. Dus op het moment dat we in een coronacrisis zitten, dan gaan we weer die Harry Potter marathon doen. Want dan zijn we op zoek naar blije momenten. Of dan komt er opeens weer een live action uit van The Lion King. Die al lang iedereen gezien heeft. Maar iedereen wil deze natuurlijk ook zien. Want iedereen kent The Lion King. Dus kijk of deze versie net zo leuk is als die oude Disney classic. En daarin speelt de economie ook gewoon heel erg op nostalgie in. Dus dat heeft ons wel doen afvragen in hoeverre wordt nostalgie misbruikt. Want het is een hele sterke emotie die we als mensen hebben, nostalgie. Dus waar ligt ook de negativiteit van nostalgie? Want het wordt alleen iets positiefs benaderd, maar het wordt ook echt wel misbruikt door de maatschappij. Of, daar zijn wij op onze dystopische kijk heel erg op gaan, ingraven.
Een grote kijk in een klein café.
Ja, zeker.
Ja.
Ja, absoluut.
Teruggebracht tot een voorstelling.
Ja.
Oké. Je had het net over, je schrijft vanuit scènes. Dus je pakt een... Ik vind die TED Talks gewoon heel leuk, dus ik pak dat even als voorbeeld. Ga je scènes, hoeveel scènes zijn er afgevallen?
Ik denk dat er nog wel 20 verborgen scènes zijn die de voorstelling niet hebben gehaald. We hebben zelfs gisteren op de try-out hebben we een nieuwe scène geschreven.
Ja, maar dat was ook alweer... Ik denk dat heel veel scènes in het stuk ook een samenvoering is van heel veel scènes die we daarvoor geschreven hebben.
Ja.
Dat we dan overal van, oh ja, dit werkt en dit... Dit werkt allemaal niet, alleen dat ene zinnetje, dat werkt wel. Laten we die achter het andere zinnetje uit die andere scène plakken.
Maar jullie hebben gewoon een gigantische kast met scènes.
Ja, we hebben echt een Google Drive, waar de map tekst en materiaal. En dat is echt één ongestructureerde map met allemaal gekke titelnamen.
Maar neem daar eens even mee. Jullie hebben een Google Drive, daar kunnen jullie met z'n drie alleen samen in, denk ik.
Ja.
Hoe heet dat mapje in de Google Drive?
De map waar de tekst in zit, heet gewoon tekst en materiaal. Maar ja, wat voor titels heb je er allemaal in zitten?
Fleur, pak de telefoon even bij. We gaan nu de titels horen.
Het is gewoon grappig om inderdaad even die titels te horen.
En dan heb je iets gezien.
Dan heb je mapje dystopia. In
voorstellingen.
Dystopia heb je voorstellingen. En dan voorstelling heb je retropia, de voorstelling. En dan binnen retropia heb je...
Oh, we hebben zelfs tekst en materiaal.
We hebben ook een map nostalgielijsten. Die hebben we ooit gemaakt. Maar we gaan naar tekst en materiaal. Dan heb je daar binnen nog scripts. Dus we hebben het wel zo gestructureerd. Er heet er eentje. Algemeen belang. Heimwee naar. Het is het jaar 2033. Hij doet het niet. Ik ben er klaar mee. Ik heb ze allemaal nog. Ik vertrek. Nog lang niet klaar mee. Ode aan de nostalgie. Plan de campagne. Probbels. To stay or not to stay. Throwback. Veiligheidsprotocol ruimtemissie.
Oh ja.
Nou ja, dat zijn de uiteenlopende teksten. Er staat ook gewoon pitch CTF bij. Die we ook opeens weer terug hebben gepakt.
Ja.
Laatste moment weer. Voordat we in try-out gingen. Dus dat is heel grappig. Dat we opeens dan weer een tekst van maanden geleden erbij pakken. Zeg maar, daar hadden we eigenlijk de essentie al aangeraakt. Waarom hebben we die niet weer terug laten komen?
Maar ik hoor nu, pak een beetje 10, 15 scènes.
Ja.
Waarvan hoeveel in de voorstelling zit?
Ja, ik denk dat er van die bestanden niet één scène helemaal in zit.
Nee.
Want we hebben dan ook nog een stuk of 10, 11 scriptversies.
Ja.
En daar hebben we vanaf het moment dat er een versie één van een script was, hebben we vooral daarin zitten sleutelen en aanpassen. Dus ik denk dat er van die scènes die daar staat, dat er misschien 1 of 2 in zitten. Maar...
Hoe maak je van zo'n ratje toe een logisch gevolg?
Ja, hoe doen we dat eigenlijk?
Of is het wel één geheel, hè? Dat hoeft niet.
Nee, ik denk dat we nog steeds echt aan het... We hebben nu het try-out gespeeld. En we zijn nog steeds gewoon aan het puzzelen en aan het uitproberen. En,
nou, op een gegeven moment ga je nadenken over welke premissen wil je uitdragen aan het einde van de voorstelling. Dus wat wil je publiek meegeven? En dan ga je wel denken, ja, hoe kom je daar? Dus wat met de scènes die we nu gemaakt hebben, brengt ook die boodschap naar voren? Dus we zijn op een gegeven moment gewoon scènes achter elkaar gaan plakken. Dus achter elkaar ook gaan spelen. Mm-hmm. En dan ga je kijken, oh, waar zitten er dan overgangen tussen deze scènes? Hoe kunnen we een mooie overgang hier maken? Of wordt het juist fragmentarisch? Maar ons kennende maken we er altijd een lopend verhaal van.
Ja.
Ja,
we zetten denk ik de scènes die we erin willen hebben, zetten we achter elkaar.
Ja.
En dan zien we wat er waar de gaten vallen, wat er dubbel op is, wat er weg kan, wat er nog mist.
Ja, en daarvoor werken we ook met een dramaturg en een eindregisseur en dan de coach van het CTF. En daarmee hebben we het dan ook gewoon over de scènes die we hebben liggen. En dan vind je ook met elkaar op een gegeven moment een boog en verbintenissen binnen de scènes. En we krijgen ook heel vaak gewoon ingevingen. Ja. Dus dat we aan het bellen waren in de trein toen. En dat we opeens zeiden, oh, maar misschien moet het opeens 8 maanden later zijn.
Oh ja, ik zat toen gewoon op een balkon, niet in de trein.
Nee, oh ja, ik zat in de trein.
Flirt in de trein, jij zit op een balkon.
Bellen in de trein.
En ineens...
Ja, sorry.
En ineens kreeg jij een ingeving in de trein.
Nee, jij kreeg... jij zei opeens, wat ik zei, ja, maar wat, want we hadden in de voorstelling eerst heel streng dat we zeiden dat alles zich echt ook binnen in een half uur zou afspelen.
Ja.
En dat er dus geen grote tijdsprongen konden maken. En toen zei Matthijs een beetje, maar wat als we nou wel die tijdsprong maken, maar echt een hele grote maken van 8 maanden later. Ja. En dat gaf opeens zo'n interessante twist aan de voorstelling.
Dat maakt het op de een of andere manier allemaal veel logischer.
Ja, en het maakt het ook veel logischer. Wat je niet zou denken als we nu zo zeggen. Omdat als je juist met zulke veel losse scènes werkt, ga je dat ook krijgen dat er tijdsprongen gaan plaatsvinden. Dus dan komen opeens dat soort ideeën weer omhoog.
Dan is er waarschijnlijk, als je zoveel scènes hebt gehad, een stukje of een scène waarvan je zegt, oh, dat we dat er niet in hebben kunnen verwerken.
Ah. Ja, daar heb ik wel een paar van die ik wel graag zou willen.
Kan je er eentje noemen? Want die zit er toch niet in. Dus die kunnen we nu even...
Ik wilde dus heel letterlijk uit Friends de pivot scène nemen.
Oh ja, jij wilde
dat leek mij hilarisch.
Er is hier een trap.
Er is hier een trap daarom met een bank. En omdat we een nostalgische voorstelling maken, dachten we kijken of mensen het doorhebben als we letterlijk een scène uit een bekende serie pakken en die gewoon na gaan spelen, maar doen alsof dat in de voorstelling, zeg maar,
je wilde een
zo
bank
hoort.
Met Matthijs naar beneden sjouwen.
Ja, dat we dan zeggen bijvoorbeeld, oh, die bank zit in de weg. Wacht, we halen hem wel eventjes weg. En dat dan de pivot scène naar voren zou komen. Maar het was gewoon te losstaand van de boodschap en het geheel. En daarnaast hadden we ook nog de Hij doet het niet van Otje hadden we nog. Ik weet niet of je dat nummer kent. Maar zijn ze in een kantoor en dan zingen ze Hij doet het niet. En dat vinden wij een heel nostalgisch nummer. En dat wilden we ook gewoon, dat wilden we dan pratend in een scène verwerken. Maar het werd gewoon te los van het geheel. Maar dat zijn wel een soort waarvan ik dacht, ach, die had ik echt graag ingewild. Maar ze passen helemaal niet meer.
En voor jou, Matthijs, welke scène heeft het niet gehaald? En denk je, nou, dat is toch jammer?
Ja, dat vind ik echt een moeilijke vraag. Ik dacht echt, toen jij meteen een antwoord klaar had, toen dacht ik, ben heel benieuwd waar jij nou mee komt. Mm-hmm. Kan jij dingen herinneren die het verder niet gehaald hebben?
Ik heb ze allemaal nog. Dus dat jij, die jij heel persoonlijk had geschreven.
Ja.
Alle nostalgische spullen waar je je aan vasthield, dat is ook een mooie... Vooral een emotionele
scène.
Ik had een monoloog geschreven waarin... Het was eigenlijk een hele lange opsomming van allerlei dingen die ik bewaard heb uit de afgelopen 26 jaar van mijn leven. Die allemaal waar een bepaalde nostalgische waarde aan zat.
Zoals?
Stripboeken, fotoalbums, schelpen, stenen, knuffels... videobanden, ja, noem het allemaal maar op. Maar ik vind het niet jammer dat hij het niet gehaald heeft. Want die tekst was heel leuk en die opsomming was heel erg leuk. Alleen we hebben nu eigenlijk die hele opsomming als props in de voorstelling kunnen verwerken.
Ja, dus we hebben een andere
plek. Dus ze spreken voor zichzelf nu.
Ja, precies. Ja. Maar de scène aan zich heeft niet gehaald en nu heb je dat verwerkt tot...
Ja.
Het eigenlijk props, inderdaad.
Ja, en nu spreekt het veel meer voor zichzelf, zonder woorden.
Dus eigenlijk komt zo'n scène er wel weer in terug, maar heeft het een andere vorm gekregen. Het komt niet letterlijk als tekst weer terug, maar dan opeens als requisite.
Ja, ja. Jullie werken al een tijdje met elkaar. Fleur, waarin maakt Matthijs jou sterker?
Matthijs kan mij heel goed kritisch bevragen. Hij houdt mij heel erg down to earth daarin. Dus als we het over zo'n onderwerp hebben, weet hij het altijd heel actueel te maken. En als ik mijn mening over iets geef, dan kan hij gewoon heel erg over die mening door blijven vragen. Totdat ik zelf op een gegeven moment misschien ook vastloop in wat ik denk en ermee wil. Maar wat heel fijn is, want daardoor word ik gewezen op de dramaturgische punten in een onderwerp waar ik nog geen antwoord op heb. En waar ik dus antwoord op moet gaan vinden. Ja, wij kunnen gewoon heel fijn discussiëren. Wij kunnen, denk ik, bijna ook alleen maar discussiëren, praten met elkaar.
Ja.
Ook wel in het echte leven, maar op een positieve manier. En dat we daarom ook nog nooit ruzie hebben gehad, omdat we gewoon gewend zijn om op een goede discussietoon met elkaar te praten.
Nou, ik ben het gewoon een keer met je eens. Hoe je dat?
Ja, ja. Zo. Nou, er hoeft geen discussie over plaats.
Saai.
Ja.
Matthijs, waarom maakt Fleur jou een betere theatermaker?
Oh, ik had al een vermoeden dat die vraag zou komen. Nee, Fleur houdt mij wel scherp. Zij heeft altijd een plan met hoe wij onze tijd gaan inrichten. Van, ook als je niet een plan hebt, er moet altijd een plan zijn. Iets wat we aan het eind van de dag bereikt hebben of aan het eind van het proces bereikt hebben. En dat houdt mij wel scherp, want ik ben wel iemand die qua gedachten van de hak op de tak kan springen. En van het ene idee bij een ander idee komt en dan weer aan een ander idee. En Fleur is dan iemand die dan kan zeggen, oké, maar daar ging het niet over. Even terug naar dat eerste idee. En dat helpt ook wel heel erg wanneer je van al die verschillende scènes ook weer een stuk gaat proberen te maken. Door gewoon die focus even terug te trekken op naar waar we het over willen hebben.
Ja. Hoe was de weg erheen naar het vertellen van waar je het over wil hebben? Komt bij mij heel luchtig over, maar volgens mij zit er ook wel iets dieper iets onder, als ik het zo heel even een klein beetje distilleer. Ook weer niet te diep, volgens mij wil je het luchtig houden.
Ik denk dat terugkerend in onze voorstelling, we willen gewoon heel graag dat mensen kunnen lachen om wat ze horen en zien. Onze voorstellingen zijn dus altijd heel actueel. Dus we gaan ook wel echt over dingen die nu spelen. We willen gewoon dat mensen om iets lachen en dan denken, oh, hier had ik eigenlijk misschien niet om kunnen lachen, want het is best wel ernstig. Maar wij vinden het gewoon heel fijn als er ook om die ernstige dingen gelachen kan worden. Want anders maakt het leven wel heel zwaar. Ja. Als we alles steeds zo zwaar en emotioneel moeten opnemen. Maar we moeten ons wel er bewust van blijven dat ze zwaar en emotioneel zijn. Maar laten we ook de humor ervan inzien.
Mensen kunnen heel goed klagen en vaak ook terecht, vind ik. Want er gaat ook heel veel mis in de wereld en mensen hebben ook heel veel problemen. Maar ook bij heel veel van die dingen doe je er zo weinig aan. Ja, dus dan kun je er beter om lachen, denk ik.
Ja.
En dan dat is ook een manier om ermee om te gaan.
Maak elkaar ook allemaal zo bang of zo voor alles. En ik denk dat wij dat wel een beetje tegen willen gaan. Van even stop met dat bang maken van elkaar. Want we weten dat het er niet goed voor loopt. Dus laten we er ook gewoon om lachen met z'n allen. Dus inderdaad, dat luchtige wat je zegt zit er zeker in. Maar gelukkig kregen we met de try-out gisteren ook wel mee. Dat ze moesten lachen, maar dat ze toch wel dachten, kan ik hier wel om lachen? Dus dat het zware ook wel erin gevoeld wordt. Dus ik denk dat dat het grootste compliment was gisteren. Dat we dat terugkregen, want dat is wel iets belangrijks wat we willen uitdragen.
Onderwerpen bespreekbaar maken.
Ja, ja.
In die zin.
De zwartgallige toekomst bespreekbaar maken, waar we niet van weg kunnen.
En je zei eerder ook dat dit de tweede voorstelling is die jullie gemaakt hebben.
Ja.
Ja? Wat betekent zo'n café theaterfestival voor jullie?
Het is een onwijs fijne springplank voor beginnende makers. Als in, worden op een hele fijne manier begeleid. Vorig jaar hebben we dus een verkapte versie van het festival gehad, waardoor we eigenlijk dus nog steeds niet zo goed wisten hoe nou het festival er wel echt uit zou gaan zien als je alle dagen volledig hebt. Dus we gaan eigenlijk dat pas voor het eerst meemaken.
Ja.
Het is voor het publiek, het café-publiek in Utrecht, een kans om heel makkelijk met theater in aanmerking te komen. Ik bedoel, als je hier een Schouwburg hebt, is dat gewoon best wel een stap over de drempel, zeg
maar.
Serieus? Als je nog nooit naar het theater bent geweest, daarom moet ik ook eerlijk zeggen, ik hou niet zo van Schouwburg in dat opzicht. Omdat het gewoon best wel, ja, voor veel mensen een grote stap is. En een café is veel toegankelijker. En ja, je maakt niet theater voor theatermensen. Je maakt theater voor mensen.
Ja, andersom geldt het ook vanuit ons. Dat ik me veel meer comfortabel voel om gewoon tussen de mensen in een café op gelijke hoogte te staan. Ik denk dat voor mij die drempel om in een schouwburg bijvoorbeeld op te treden, dat die ook veel groter zou zijn.
Ik weet ook niet of ik daar lol uit zou halen. Want hier krijg je veel eerlijkere reacties. In ieder geval heb ik dat vorig jaar meegemaakt. Eerlijke reacties, mensen gaan terugpraten. Dat is wat je wil, interactie. En dan breng je ook wat in beweging bij mensen. In plaats van dat ze zo stil naar je stoïcijn zitten te kijken. En de informatie maar allemaal in zich opnemen.
Tot zich nemen.
Ja.
Matthijs, Fleur, half minuutje. Pitch even de voorstelling. Waarom moeten mensen naar Café Rex komen om jullie te zien?
Heb je al ooit het gevoel gehad dat je ook deze planeet wil verlaten door alle narigheid die zich daarin afspeelt, kom dan met ons mee op een ruimtereis naar een nieuwe wereld. Wil je daar iets in toe te voegen? Je mag me ook corrigeren.
Mag ik dingen meenemen dan?
Meenemen. Nee, we nemen niks mee. Of?
Maar ik heb een hele koffer met allemaal nostalgische.
Nee, de deal is dat we niks mee zouden nemen. Oh. Wat wil je meenemen dan?
Ja, gewoon. Hebben dingetjes.
Hebben dingetjes. Nou, we gaan voor het eerst een keer zingen in een voorstelling.
Oh, ja.
Fleur, dus zenuwachtig kijk je nu.
Ja.
Ik weet niet wie dit weer bedacht heeft, maar hoe...
Ja, helaas ik.
Ja.
We hebben besloten weer een keer wat te gaan zingen. En we zijn juist helemaal niet de types die dat normaal gesproken zouden doen. Ook omdat dit pas onze tweede voorstelling überhaupt spelen is. Dus het is een hele stap. Ja, ik denk dat het wel leuk is uitgepakt.
Ik denk dat ik weer weet waar het vandaan komt. Want vorig jaar, toen hebben we met die vorige voorstelling, hebben we op een festival gespeeld. En daar stonden wij in een programmaboekje met het genre muzikaal zeepcabaret. En wij dachten, hè, hoe komen ze daar nou weer bij?
Muzikaal, want we dachten, we hebben helemaal geen nummers in onze voorstelling.
Maar ja, vervolgens dachten we, maar misschien is dat wel leuk. Als we dat toch gaan doen met een nieuwe voorstelling.
Staan jullie dus nu in het programmaboekje als muzikaal?
Nee, we staan als teksttoneel. Dat is denk ik ook wel vrij terecht. Ja.
Nou, dat is wel een gemiste kans.
Ja. Een gemiste kans. Dus het staat er niet bij, maar we gaan een liedje zingen. Dus hou je van liedjes en nostalgie?
Hou je van liedjes?
Nee, dan moet je zeker bij ons zijn.
Fleur, Matthijs, mag ik jullie ontzettend bedanken.
Ja,
heel veel succes. Heb het vooral leuk, denk ik. Maar dat, als ik jullie zo zie, dat gaat goed komen. De chemie is er heel bijzonder, zeker. Veel plezier dus.
Dankjewel.
Jullie bedankt. Dit was Op de Barkruk. Een podcast van het Café Theaterfestival en van mij. Mijn naam is Julian. Ik ben eigenaar van Wijnbar Vinvin.
één van de cafés die meedoet aan het Café Theaterfestival in Utrecht. Wil je meer weten? Kijk dan op cafétheaterfestival.nl. Kom je ook kijken?